De ingekomen stukken. Ik inventariseer samen, of Esther en ik inventariseren op voorhand de stukken die jullie willen bespreken. Dat de fracties de brieven noemen waar het over gaat. CDA? Anouk. Sorry, mevrouw.
Ik had een vraag over brief 5.3.6.
5.1.6?
3.3.6. En 5.1.11.
5.1.11.
Dat waren ze, voorzitter.
Wat heb je ons?
5.1.12.
Fractie van de VLP.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Brief 5.1.3.
1.3. Mevrouw Fransen.
Dankjewel, voorzitter. 5.1.9. 5.1.10. En 5.3.6.
Ja, nee.
5.2.3, 5.3.9.
Wacht, wacht, niet. 5.3, 5.2.3?
Ja.
5.3.9
en 5.3.17.
De fracties gaan
we
verder.
Dank u wel, voorzitter. 5.3.6, 5.3.8 en 5.3.18.
Nou, dat is toch een aardige.
Mag ik het nog even?
Zeker, sorry. Excuses, mevrouw Jansen.
5.1.2, 5.1.4 en 5.1.9.
Goed.
Voorzitter. Ik ben vergeten bij 5.1.9 was ook voor ons nog een vraag. Maar omdat de anderen ook gesteld hebben, zal ik wel inhaken indien dat nodig is.
Nu maar, ik schrijf het gewoon erbij, hè. Goed.
En we zijn voorgang.
En ik start met het CDA aan mijn linkerzijde. Goed? Ja. Mevrouw.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Betekent dat dat ik alle vragen achter elkaar mag stellen? Of doen wij dat op volgorde?
Brief per brief.
Nee, maar laten we het per brief doen als dat kan. Is dat goed?
Ja, en dan hoeft dat niet op volgorde. Dus ik mag gewoon beginnen met de vragen die ik heb.
Ja, zeker. Ja? Ja.
Ik had een tweetal vragen, beginnende bij 5.1.11.
Ja.
Dat is een brief waarin het ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg een oproep doet aan onze gemeente. En wij als fractie zijn nogal geschrokken van de toon van deze brief. En wij zijn benieuwd of het college dezezelfde mening is toegedaan. Dat was mijn eerste vraag.
Oké. Okay. Dat is een wethouder Heesakkers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met te zeggen dat ook ik geschrokken ben van de toon van deze brief. Nu is het zo dat wij als gemeente Bezel niet horen bij het samenwerkingsverband in Midden-Limburg voor wat betreft recreatie en toerisme. Wij zijn aangesloten bij Noord. Wij zijn enkel bij Midden-Limburg aangesloten voor wat betreft promotie en marketing. Daar betalen wij ook jaarlijks een bedrag voor 50.000 euro. 37.000 voor, even kijken, ik heb het opgeschreven voor de informatietaak van het VVV-kantoor. En 17.000 voor de regiopromotie. Maar in het samenwerkingsverband aan zich zitten wij aangesloten bij Noord. Wat niet wil zeggen dat wij dit uiteraard op de voet zullen volgen. Maar ja, ik ben ook heel erg benieuwd naar de reactie van de overige gemeenten. We hebben binnenkort weer een overleg staan waarbij alle portefeuillehouders van Midden zijn aangesloten. Ook ik zit daarbij. Dus indien u het wenst, kan ik daarna een terugkoppeling geven van hoe is gereageerd op deze brief?
Ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Maar vooralsnog heeft u dus nog niet gereageerd of ook nog geen voornemens om te reageren. We stellen ons even afwachtend op ten opzichte van de overige gemeentes.
Klopt, om de reden dat wij niet zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband van de Limburg.
Dank u wel.
De heer Van den Beuken.
Ja, voorzitter, ik zou er graag op inhaken. Wij als fractie van de VLP zijn ook zeer benieuwd naar die beantwoording daarvan. Dus ook voor ons graag die informatie.
Mooi. Dan?
Dan de tweede vraag. De tweede vraag heeft betrekking op 5.3.6. Ik zoek hem er ook heel eventjes bij.
Dat is een mail over de uitvoer van 5G, zeg ik even voor de mensen op de publieke tribune.
Het is een brief van de VNG.
Ja. 5.3.6, excuses. Ja. De regionale samenwerking van gemeenten en zorgverzekeraars.
Juist, dat is het onderwerp van de brief. Daar wordt dan in beschreven dat ze een werkstructuur hebben ontwikkeld. Die moet zorgen voor een sluitend netwerk waarmee regio's en de samenwerking tussen zorgdomein en sociaal domein, zorgdomein en sociaal domein tot stand komt. En wij vroegen ons af in hoeverre wij als gemeente hierop nog stappen moeten ondernemen. Of dat wij dat onze aanpak die wij nu eigenlijk al hebben vooruitstrevend is in de samenwerking met zorgverzekeraars. Dus hoe verhoudt deze brief zich tot de aanpak die wij als gemeente al hanteren?
Ja. Zullen we ook aan de vertegenwoordigers van de VLP samen verder vragen of die ook meteen een opmerking willen maken? Dan kan wethouder Jacobs daarna alle vragen tegelijkertijd beantwoorden. Goed. Mevrouw Fransen.
We hadden een beetje dezelfde vraag als CDA. En 26 september is er een bijeenkomst. En dat was de vraag als we ook als gemeente daar naartoe gaan.
Ja. Meneer
Oehoe. Dank u wel, voorzitter. Ja, de strekking is exact hetzelfde. De aanvullende vraag die daarbij zit van hoe zijn de verantwoordelijkheden en de mandaten daarin geregeld. En hoe verhoudt zich dit ook tot de MGR?
Ja. Wethouder Jacobs.
Ja, zoals u wellicht weet hebben we als regio Venlo, de zeven Noord-Limburgse gemeentes, met elkaar een samenwerkingsconvenant met zowel zorgverzekeraar als zorgkantoor. Dat komt voort uit afspraken die al een aantal jaren geleden zijn afgesloten met elkaar. Waarbij we destijds in elk geval een van de voorlopers waren in den landen, zoals ook hier geduid wordt in de brief. Kijk je naar de stand van zaken van die samenwerking nu tussen zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeente met drie verschillende verantwoordelijkheden op het totale zorgdomein, dan zie je dat de laatste tijd met name ook de samenwerking zorgkantoor-gemeente steeds beter gaat lopen, steeds beter ook gezocht wordt vanuit het zorgkantoor. Dat door een aantal reorganisaties bij de zorgverzekeraar, waardoor een stukje opschaling heeft plaatsgevonden, het wel iets moeilijker voor ons is om daar op een goede manier met elkaar in overleg te zijn. En dat dat nog wel eens verbetering behoeft. Vandaar ook dat deze bijeenkomst zeker aangegrepen zal worden om vanuit onze regio dat geluid ook te laten horen. 26 september is alleen ongelukkigerwijze gelijktijdig ook een bestuursconferentie van de GGD. Maar we zullen in elk geval ervoor zorgen dat we een afvaardiging vanuit de regio Venlo ook aanwezig hebben als we die thuiswedstrijd spelen in Venlo, waar VNG en zorgverzekeraars deze bijeenkomst met elkaar organiseren, zodat we daar wel op aangehaakt blijven. Wat betreft verhouding tot de MGR is dit wel een stukje een apart gremium. Het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein is de plek waar afgestemd wordt over de wijze waarop we de zorgverzekeraar benaderen en ook samen plannen maken en ook de samenwerkingstafel voorbereiden. Op die samenwerkingstafel zijn de gemeenten Venlo, Rors en de Maas, Pelemaas en Bezel vertegenwoordigd om het overleg te voeren namens alle andere gemeentes uit Noord-Limburg. Dus dat is de verhouding. De rol met de MGR speelt daar op dit moment niet direct.
Zijn de vragenstellers tevreden met het antwoord van de wethouder?
Ja, dank u wel.
Mevrouw Fransen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Kunnen wij als de 26e geweest een terugkoppeling krijgen wat daaruit is gekomen?
Ja, geen probleem.
Ja, hoe?
De antwoorden waren helder rond.
Oké. Dan zijn we akkoord met de aantekening dat er een terugkoppeling komt na 26 september. Nog iemand? Mevrouw Tenhout.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We zien in 9 ingekomen stukken dat mensen zorgen uitspreken over de uitrol van het 5G-netwerk.
Ja.
De discussie over de gezondheidseffecten van telefoons en de zendmassen leidt daardoor ook weer op. En we willen het college vragen om de ontwikkelingen en dan met name de nieuwe onderzoeken die de inzichten verschaffen rondom dit onderwerp te volgen. Dat is natuurlijk wel weer iets wat leeft onder de bevolking. Ja.
Vanwege de gezondheidsaspecten zal wethouder Jacobs die vraag beantwoorden.
Ja, we zullen die oproep die u doet inderdaad ondersteunen en op die manier oppakken. Waarbij we in eerste instantie ons laten leiden door de VNG, die daarin nadrukkelijk ook een stukje de lobby namens alle Nederlandse gemeentes voert. En zij zitten ook met hun expertise daar nauw op, ook richting Tweede Kamer, die uiteindelijk als besluitvormend gremium rondom de vergunningen en de concessies natuurlijk een belangrijke stem heeft daarin. Ja.
Dank u wel.
Goed. Dan gaan we naar de vragen van de VLP.
Dankjewel, meneer de voorzitter. De VLP had een vraag met betrekking tot brief 5.1.3. Heeft te maken met de zienswijze die de gemeente Bezel heeft ingediend met betrekking tot de RUT Limburg-Noord. Graag hadden we naar aanleiding van de beantwoording wat meer context gehad. Het was wel een beetje erg kort door de bocht waarom dat die afgewezen was. En de motivatie daarvan leidt niet erg toe om nog een keer een zienswijze in te dienen. Dus wat de VLP betreft zouden we graag wat meer context willen hebben waarom zeg maar met de zienswijze niks gedaan is.
Wethouder Roelofs. Heesakkers, excuses.
Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk kan ik niet heel veel meer zeggen dan wat er in de brief van de RUT staat. Want de reden waarom dat de zienswijze is afgewezen, althans waarom het er niks mee gedaan, dat is omdat er, en ik kijk hier even op het blaadje, omdat dat hier, omdat bij het opstellen van die ontwerpbegroting van de RUT was de indexering van de loonstijging was 3,4%. Onze indexering is 2,3%. De begroting van de RUT die moet eerder worden vastgesteld dan de begroting van de gemeenten. En aangezien dat ze niet kunnen wachten op de vaststelling in alle gemeenteraden, gaan ze dan niet op vooruit lopen en houden ze vast in die 3,4%. Meer kan ik daar eigenlijk ook niet van maken.
Dan moeten we het antwoord even doen, maar ja, nogmaals, ik heb een beetje, de fractie heeft een beetje moeite met het feit dat de gemeente zeg maar een zienswijze indient. Natuurlijk kunnen er met zienswijze iets gedaan worden of er kan niks mee gedaan worden, is net als advies, maar we vonden het een beetje kort door de bocht en de context die erbij was van nou, zullen we een keer bij elkaar komen en zullen we een keer een zienswijze bedenken? Nou, nee. Dat was een beetje de strekking van, er wordt eigenlijk het gevoel kregen van er wordt niks mee gedaan. Dat was een beetje het gevoel wat erachter bleef. Maar we moeten doen met het antwoord wat van de RUT en de toelichting daarop door u.
De volgende vraag. Mevrouw Fransen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Over 5.1.9. Strijding van de eigen processierups. Er is een brief van binnen gekomen om dat op een natuurlijke manier te doen. De fractie van de VLP vraagt zich eigenlijk af wat hebben we al gedaan aan bestrijding van de eikenprocessierups. En wij hadden begrepen dat er nog een nabehandeling kwam van het bestrijden. Wat houdt dat in? En als het een mogelijkheid was om de kosten in zicht te brengen wat dat gekost heeft. Het hoeft nu niet, maar nagestuurd worden.
Het woord is aan de wethouder van de eikenprocessierups, de heer Roelofs.
Nou, de
processierups
heeft natuurlijk veel klachten geleid.
Kun je even toeteren?
Hallo. De processierups heeft natuurlijk geleid tot veel klachten. Die zijn ons te oren gekomen en hebben wij gezegd, nou, we houden even de bestrijding tegen licht. Wat zet hij nu in en hoe gaan we dat doen? Dat heeft in ieder geval toe geleid dat wij gezegd hebben, gewoon intensiever daarmee aan de slag. Dat doen we al omdat wij dat uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf om juist in het voorjaar al te monitoren wat bepaalde gebieden zijn waar met name de bestrijding het meest effectief is en op welke wijze, zodat ze daar direct op kunnen inspelen. Ze spuiten daarmee met een middel dat eigenlijk werkt door in het darmsysteem van die jonge rupsen te gaan en daarmee eigenlijk die, ja, die beestjes doodmaakt. En dat middel is niet schadelijk voor mensen, dieren en planten. Dus dat is wel heel belangrijk. Dus in die zin is het een vrij biologisch middel. Dus dat zetten we nu al in. Vervolgens hebben wij gekeken naar bepaalde gebieden waar we normaal gesproken gezegd hebben, ja, dat zouden wij niet bestrijden, maar dat gaan we wel doen. Rond op het zwembad, om als voorbeeld te noemen, langs speciale wandelpaden. Dus daar wordt het op ingezet. En zoals ook de vogelwerkgroep al aangaf, ja, zet ook in op bijvoorbeeld speciale wilde planten en dergelijke. Nou, in het kader van de biodiversiteit doen we al heel veel wegbermen, akkerranden, allemaal ook in die zin met wilde bloemen en planten volzetten. Dus daar komt ook een biotoop voor allerlei insecten die ook in de slag gaan met die rupsjes. En we gaan ook een heel aantal nestkasten aanschaffen om ook die samen met de vogelwerkgroep een plek te geven om ook die bestrijding natuurlijk aan te pakken. Dus dat is op dit moment hoe wij omgaan met de eikenprocessierups.
Voldoende?
Ja, er zou nog een nazorg zijn of een nabehandeling. Dat had ik begrepen van de bodem. Omdat wat u net zegt, er wordt van tevoren iets gespoten. En dan zou er nog een nabehandeling zijn. Wat houdt dat in?
Daar ben ik over gevraagd. Ik weet alleen dat ze de bron bekijken. Het moment als blijkt dat de bron niet werkt, ja, dan zal er waarschijnlijk een tweede ronde komen. Is dat de nabehandeling?
Voldoende.
Kun je daar nog op terugkomen, anders om het na te vragen? Ja.
Nou, mocht het anders zijn, dan stuur ik dat rond. Mocht dit het antwoord zijn, dan is het inderdaad. Dus mocht het anders zijn, dan hoort je dat nog.
En de kosten van alles wat het kost rondom die eikenprocessierups, is dat mogelijk omdat...
Dat hebben we.
Dat hoeft niet nu, hoor.
Wij al inzichtelijk. We hebben dit proces, wat we nu helemaal uitgezet hebben, is rond de 20.000 euro. Ja, dat zijn toch redelijk aanzienlijke kosten. We hebben toch wel gezegd, en die hebben we, op basis van het feit dat wij een aantal jaren totaal niet die overlast hadden waar we nu ingezet hebben, opgeschaald en we zijn, we gaan dat verhogen omdat wij van mening zijn dat de bestrijding intensiever moet, dat in overleg met het bedrijf dat het voor ons doet, en we zijn op dit bedrag uitgekomen om daarmee toch de situatie beheersbaar te houden. Maar het moet natuurlijk wel zo zijn dat we niet op iedere plek eenvoudigweg de bestrijding kunnen doen. Wij reageren normaal gesproken ook niet als een particulier belt. Een particulier is daar zelf verantwoordelijk voor. Als je in zijn eigen tuin zijn boom staat, dan moet hij zelf de overlast wegnemen. Je zou natuurlijk ook kunnen doen door in zijn tuin biodiversiteit toe te passen of nestkastjes op te hangen en noem maar op. Dus daar zit ook een stukje eigen verantwoordelijkheid van degene in een particuliere situatie.
De heer Van der Voort, heeft u nog over dit punt geen andere vragen dan de samen verder? Mevrouw Janssen.
Ja, dankjewel voorzitter. We hebben nog een aanvullende vraag. We hebben begrepen dat de gemeente Sittard-Geleen inmiddels al een aantal jaren succesvol de eikenprocessierups bestrijdt met een biologisch middel. Daar hebben ze ook landelijke bekendheid inmiddels mee gekregen. En onze vraag is, bent u hiervan op de hoogte? En ja, is het misschien goed om eens te onderzoeken wat zij inzetten, zodat wij dat misschien ook kunnen doen?
Wethouder Roelofs.
Nou, ik kan u nu in ieder geval vertellen dat ik weet dat ons middel, wat ook biologisch is, ook afdoende bescherming biedt. Voor hetzelfde geld is het exact hetzelfde middel. Dat weet ik niet. Dat zouden we kunnen vragen. Voor wat de methodiek en de systematiek is, ja, zal waarschijnlijk hetgeen wat daar gebeurt niet zo heel veel verschillen van hier. Maar ik zit dat geleen, ja, in alle eerlijkheid, ik ken de casus daar niet. Dus ik zou moeten nakijken wat nou precies de toepassingen zijn daar, om die langs onze ladders te leggen. En wat we daarvan kunnen leren, zullen we meenemen.
En dat gaat u ook doen, dus?
Dat gaan we uitzetten.
Oké, dankjewel.
Mooi. Dan zijn we bij de vraag van de VLP over 5.1.10. Mevrouw Fransen.
Dankjewel, meneer de voorzitter. Ik had alleen even een vraag aan de wethouder, hoe je eigenlijk denkt over deze brief.
Wethouder Jacobs.
Ja, het is een brief die een oproep doet om de onderhandelingen over de CAO voor mensen vanuit met een arbeidsbeperking, om daar een duidelijk standpunt over in te nemen. Hè. Iets wat in het proces op 29 november bij de ledenvergadering van de VNG moet worden afgetikt met elkaar. is natuurlijk een proces wat je qua historie altijd ziet, voorheen de sociale werkvoorziening en tegenwoordig de banen vanuit de participatiewet, dat dat pittige onderhandelingen zijn, omdat daar veel van afhangt van welke inkomsten krijg je vanuit het Rijk in de Rijksuitkering als vergoeding en wat kun je daarmee ook als reële lonen betalen aan de doelgroep waar je als gemeente verantwoordelijk voor bent. Dus dat zijn altijd pittige onderhandelingen, waarbij de inzet over en weer vaak redelijk ver uiteen kan lopen. Dus dat verklaart ook dat dit proces wel zijn tijd nog nodig heeft. Maar we zijn in die zin denk ik ook een stukje afhankelijk van wat er op nationale schaal als uitkomst uit de bus komt. Omdat we ons daar ook aan hebben te committeren als CAO. Dus ik heb er vertrouwen in dat de VNG onze belangen op een goede manier weet te behartigen in dit proces. En ja, dat spel met de vakbonden en de VNG als onderhandelaars, dat zal in elk geval nog wel even gespeeld worden.
Voldoende. Dan gaan wij naar de heer Nijssen.
Ja, bedankt voorzitter. Mijn eerste vraag is over brief 5.2.3 over de verhouding ambtsgebed en scheiding kerk en staat. Het is eigenlijk redelijk informatief van aard. Ik vroeg me af, die verhouding tussen het ambtsgebed en de scheiding kerk en staat stelt onder spanning, maar waarom dat er niet gekeken wordt naar het afleggen van de eed dan wel belofte?
Ja, 5.2.3. Ja, volgens mij is het de keuzevrijheid die we hanteren.
Oké, maar oké. Ja, het zit hem erin dat ik, ja, het is niet, het is geen kritische vraag, maar meer, ik zie dat hier niet in terugkomen. Ze hebben het alleen maar over hier de scheiding van kerken staat in het ambtsgebed en toch wordt de optie wel nog geleverd dat men de gelofte af mag leggen.
Ja.
En terwijl als het ambtsgebed aan het begin en het eind van een raadsvergadering, die mag wel nog religieus van aard zijn.
Ja.
Dat mag niet, daar mag je ook van terugtrekken, maar toch mag je wel de optie, je mag nog kiezen voor de belofte af te leggen.
Ja, hey, kijk, er is een grote mate van eigen verantwoordelijkheid van iedere gemeente over hoe dat precies, laat ik zeggen, ingevuld wordt. En daar zijn ook regionaal, maar ook plaatselijk geweldige verschillen in. En ja, jullie, of in Bezel hebben we weer een ander evenwicht dan we op andere plekken hebben. Maar de keuze bijvoorbeeld we zullen dat straks bij de griffier zien, dat mensen zelf ook kunnen kiezen voor de belofte of voor de eed, dat is iets wat nadrukkelijk een eigen keuze is, ook van mensen die dat moeten doen. Voldoende?
Ja, oké.
Dankjewel. Nog andere?
Ja, mijn volgende vraag gaat over brief 5.3.9. Die gaat over de stikstofproblematiek. Ik had gelezen dat Nieuwsuur had uitgezocht dat, of ze hadden gevonden dat in onze gemeente één project gevolgen ondervindt van de stikstofuitspraak van de Raad van State. En wij vroegen ons af welk project dat het is en wat dan de gevolgen voor dat project zijn. En of wij daar iets aan kunnen doen.
Ja. Wethouder Heesakkers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Anders dan de informatie die u heeft bereikt, zijn er in deze gemeente 8 projecten die te maken hebben met de gevolgen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Gelet op de zorgvuldigheid in deze en wij niet exact weten of de betrokkenen hier al over zijn geïnformeerd en hoe het proces verder gaat lopen, kan ik tijdens deze openbare vergadering niet aangeven over welke projecten dat het gaat. Mocht u daar prijs op stellen, kan ik u ze wel toesturen. Wat er nu gaat gebeuren is dat de provincie gaat onderzoeken, want het is een bevoegdheid van de provincie, hè? Niet van de gemeente. De provincie gaat onderzoeken hoe ze omgaat met de vervallen meldingen. want alle meldingen die zijn afgegeven of die zijn gedaan, die komen te vervallen naar aanleiding van die uitspraak. En dat betekent dat er in principe nieuwe vergunningen moeten worden aangevraagd. Maar dan is het eerst noodzakelijk dat er opnieuw een stikstofnorm wordt vastgesteld. Want ook die norm, die is weg naar aanleiding van die uitspraak. Dus de provincie is dat aan het onderzoeken. Op dit moment worden er dus ook nog geen nieuwe aanvragen ingediend. Er wordt ook onderzocht of het mogelijk is dat de meldingen automatisch worden omgezet in vergunningen. Er zijn dus diverse opties. De provincie heeft ook aangegeven dat ze niet nu voor die betrokkenen of voor degene die het betreft en waarvoor de melding is komen te vervallen, dat ze daar nu op gaan handhaven, omdat ze in principe dus in strijd, mogelijk in strijd handelen met de wetgeving. Dus ja, we zullen dit nauwlettend volgen en zodra de provincie meer helderheid geeft over welke stappen er genomen moeten worden, dan zullen we u daar verder over informeren.
Oké, bedankt. En als u dat overzicht dan even door kunt sturen, dat zou fijn zijn.
Oké. Dat zegt u wel toe.
Ja. Mijn laatste vraag is over 5.3.17. Die brief van de VNG heeft betrekking op de archiefwet. Nu hebben we de omgevingswet, die komt eraan en die gaat uit van een gelijkheid van informatie en een gelijkheid van de bereikbaarheid van informatie. Dat houdt in dat een burger even gemakkelijk aan informatie moet kunnen komen als een ambtenaar. Daarop gelet is mijn vraag, hoe is het gesteld met de digitale ontsluiting van ons archief?
Ik denk dat het antwoord moet zijn dat wij in het kader van het voetje bijzetten in de sfeer van de bedrijfsvoering, dat een belangrijk onderwerp is. Dus dat we op zoek zijn om daar extra stappen in te zetten. Maar ik weet in het detail daar te weinig van en ik zal zorgen dat u daar nader bericht over krijgt.
Oké, dank u wel.
Dan gaan we naar samen verder. Heer Oerl.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag over 5.3.8. Dat is een brief van de VNG over de wetverplichte geestelijke gezondheidszorg. In overleg met de VWS is er een fonds bereikt van 20 miljoen. En daar wordt een verdeelsleutel op losgelaten en die uiteindelijk bepaalt wat de gemeenten daarvan krijgen. We vroegen ons af wat het voor de gemeente Bezel betekent.
Wethouder Jacobs.
Ja, de precieze verdeelsleutel daarvan die hebben we nu nog niet inzichtelijk. Dus daar moeten we nog op terugkomen wat dat voor ons precies betekent. We zijn wel als regio hierin samen de voorbereiding om het starten. Omdat het gaat met een aantal crisissystemen waar je een stukje 24 uur bereikbaarheid en beschikbaarheid voor moet inregelen. Met de komst van deze nieuwe wetgeving en een aantal nieuwe taken daarbij. En daar zullen we op die manier een efficiënte manier de invulling van proberen te organiseren. We streven daarvoor binnen dat budget te blijven. Praktijk van de afgelopen jaren leert ook dat bij zo'n decentralisaties meestal het budget iets te krap is. Dus daar komen we op terug zodra we de exacte invulling en de operationalisering daarvan in beeld hebben.
Dat is helder.
De volgende vraag.
Ja. 5.3.18. Dat is een brief over bijdrage PGB. Uit de brief blijkt dat de eigen bijdrage omhoog gaat voor cliënten met een PGB beschermd wonen. Die een vergoeding ontvangen voor de wooncomponent. De stijging gaat af van het inkomen en het vermogen van de cliënt. Er staat daar een tabelletje op een van die pagina's met een hoge eigen bijdrage en een lage eigen bijdrage. En dat kan nog wel, voor ons was dat nogal onduidelijk van het ene bedrag was hoger dan het andere bedrag, terwijl je eigenlijk andersom verwacht. En dat is met name bij de laagste inkomens. Maar je vroeg ons af hoe dat kwam. Dat tabelletje staat op pagina 3.
Ja, met name in de eerste rijen, de 10%. Daar vermoed ik eigenlijk dat het een typfout is. Want anders kan ik het niet verklaren hoe dat verschil tussen de lage en de hoge eigen bijdrage verklaard kan worden.
Ja, het is een brief van de VNG, dus ja. Ik vraag me af, kunnen wij navraag doen bij VNG hoe dat komt?
Of hier een typfout zit of dat het echt zo is. Ja. Zullen we oppakken. Ja.
Een aanvullende vraag. Welke acties heeft de gemeente ondernomen om cliënten met een PGB, begeleid wonen, met wooncomponent voor te bereiden op de verandering in hun financiële situatie?
Ja, het onderdeel beschermd wonen is een taak die via de centrumgemeente gecoördineerd wordt. Dat betekent voor ons concreet dat de levering van de component beschermd wonen, dat die eigenlijk alleen plaatsvindt in de gemeente Venlo. Dus dat de cliënten in die zin ook aan de informatievoorziening van de gemeente Venlo daarin voorgelicht worden en daarin bijgepraat worden wat dat betekent voor hun indicatie die daarin verzilverd wordt.
Hebben wij daar als gemeente helemaal geen rol meer in? Dus maar, ja.
Vooralsnog niet. U heeft wel een andere ledenbrief gezien waar het gaat over de doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dat die nou een stuk vooruitgeschoven is, in afwachting ook van een nieuwe objectieve verdeelmodel waarover de onderhandelingen nog niet afgerond zijn. Maar waar die door decentralisatie voorheen per 1 januari 2021 op de rol zou staan, is die vooralsnog in elk geval met een jaar doorgeschoven naar 2022. Onder voorbouw dat er over het verdeelmodel overeenstemming is tussen Rijk en gemeentes. Voor die taken. En vooralsnog is het zo dat die taken bekostigd worden door een verdeelsystematiek per centrumgemeente, waarbij een centrumgemeente verantwoordelijk is om de uitvoering voor meerdere gemeentes ter hand te nemen.
Dank u wel voor het antwoord. Met name met betrekking tot de kosten, daar is ook te lezen dat de gemeente gaan aanzienlijk meer kosten betalen. Ze zullen meer aanzienlijk meer kosten hebben dan baten. En wordt dat dan per centrumgemeente gedaan of is dat ook iets wat per gemeente afgehandeld wordt?
Ja, voor het onderdeel waar het echt over die centrumgemeentetaken gaat, zal dat inderdaad in de verrekening met de centrumgemeente zijn. We zien wel dat door het abonnementstarief in de WMO generiek, hè, wat eigenlijk afgelopen jaar al van kracht is geworden, dat we daar als gemeente een licht nadeel ondervinden. Waarbij dat voor de gemeente Bezel relatief beperkt is, omdat met name de mensen die een WMO-voorziening ontvangen in de gemeente Bezel doorgaans al eigenlijk in de laagste tariefschalen zaten van de eigen bijdrage, gelet op een beperkt eigen vermogen inkomen wat ze hadden waarover gerekend werd, waar die eigen bijdrage op verrekend werd. Dus we zijn voor een gedeelte gecompenseerd daarin, maar niet één op één.
Voldoende?
Ja hoor.
Mooi. Mevrouw Engels.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb een vraag over 5.1.2. Dat is een brief van de provincie over het financieel verdiepingsonderzoek dat heeft plaatsgevonden. Heel mooi dat de provincie constateert dat we de financiële stukken goed op orde hebben. En dat is vooral een mooi compliment aan de ambtelijke organisatie, denken we. Maar de provincie geeft ook nog wel een aantal aanbevelingen. En onze vraag is of het college voornemens is om de aanbevelingen over te nemen. En als dat niet zo is, kunt u dan aangeven welke niet en waarom niet?
Ja. Nee, wij komen met een heel mooi punt. Na een soort visitatie zou je kunnen zeggen, kunnen wij anders dan vele andere gemeenten wat dat betreft tevreden zijn. Maar we weten als geen ander dat als je goed zit in deze tijd, in deze onzekere financiële tijden, want daar hebben wij het op weg naar de begroting over, dat je met name de aanbevelingen om moet zorgen dat je goed blijft, dat je die echt moet overnemen. Dus je kunt ervan uitgaan dat wij de aanbevelingen waar de provincie het over heeft, dat wij die gewoon uitvoeren.
Oké, dankjewel. Dan heb ik nog een vraag over 5.1.4. Dat is een brief van de gemeente Heemstede over de motie die zij daar hebben aangenomen in het kader van de trap-op-trap-af-methode. Heel in kort, de trap-op-trap-af-methode betekent in feite dat het accret van het gemeentefonds gekoppeld is aan de rijksuitgaven.
rechtsuitgaven die zijn in werkelijkheid lager dan begroot, waardoor de meiscirculaire een negatief accret laat zien. Gevolg is dat er sprake is van een daling van meer dan 0,3 miljard in de periode maart 2018, mei 2019 en ook meerjarig. Is er sprake van een neerwaartse ontwikkeling. In de motie vraagt de gemeenteraad van Heemstede aan het Rijk om de bijdrage aan het gemeentefonds weer in overeenstemming te brengen met de verwachtingen en de afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan. En ze vragen om het trap-op-trap-af systeem zodanig aan te passen dat er minder grote en minder frequente schommelingen zijn in de algemene uitkering via het gemeentefonds. Onze vraag is eigenlijk, of ons voorstel aan de overige fracties is eigenlijk om een gelijkluidend signaal af te geven en als raad een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken te sturen waarin we de motie van Heemstede onderschrijven. Dus het is eigenlijk een vraag aan de overige fracties.
Mooi. De reactie van de andere fracties. Het CDA.
Horende de uitleg kunnen wij ons aansluiten bij het voorstel wat hij doet.
De VLP.
Wij sluiten ons hierbij aan met het voorstel.
Ook de fractie van de Beerse lijst sluit zich aan.
Mooi. Nou, daar zijn wij heel blij mee uiteraard. En ik zou eigenlijk willen voorstellen dat we dan misschien samen met de nieuwe interim griffier een brief opstellen en die dan vervolgens gestuurd wordt.
Mooi. Misschien dat we nog wat kunnen toespitsen. Misschien dat we nog wat kunnen toespitsen op een paar voorbeelden uit onze omgeving, zodat die ook een wat regionale of zelfs plaatselijke kleuring krijgt. Want dan krijgt die meer nadruk dan het alleen van dat toch tamelijk technische principe van trap op, trap af. Dat is goed. Oké.
Lijkt me goed idee. Ja.
Dan zijn wij. Alle brieven zijn nu beantwoord, hè? Sluit ik hiermee dit agendapunt af. Goed?